Stel je voor, er is sprake van een wereldwijde technische storing. Voor één dag valt het internet uit. Google heeft even geen antwoord op je vragen en je digitale meetings zullen moeten wachten tot morgen. Appjes, stories en reels maken plaats voor fysieke afspraken met collega's en vrienden. Hopelijk ken je alle routes wel uit je hoofd, want ook je navigatie is nu even de weg kwijt. Hoe zou jij reageren? Slaat de angst je om het hart of vind je dan eindelijk je innerlijke rust? Mijn naam is Robert Visser.
En ik ben Noor Aldin Emara. En je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennis Link. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen.
En deze week zitten we aan tafel met internetpionier Stephen Pemberton. Tevens onderzoeker bij Centrum Wiskunde en Informatica. We kijken terug op de tijd voor het bestaan van het internet en welke grote veranderingen het heeft voortgebracht. Vroeger, nu en in de toekomst. Stephen, tot welke categorie zou jij toebehoren? Chaos en paniek of eindelijk wat rust als het internet uitvalt?
Nou ja, een beetje in het midden, want ik zou het wel missen. Maar ja, een dagje, dat is wel te doen.
Dat denk ik ook wel, ja. Toch? Ja. 35 jaar geleden was Stephen Pemberton de allereerste internetgebruiker in Europa. Een bijzondere mijlpaal. Tegenwoordig is het internet overal. We zijn de hele dag door verbonden met elkaar. Maar 35 jaar geleden was dat toch echt anders. Toen was informatie minder toegankelijk en ging het delen ervan veel lastiger. We gaan eerst terug in de tijd. En wel dus naar het jaar 1988. Wat kon je toen eigenlijk met het internet?
Met de internet niks. Nee. Want het was pas november 88 dat de eerste connectie werd gemaakt op het CWI. Maar ja, de internet toen op dat moment was heel weinig. Je kon inloggen op andere computers, je kon files oversturen. Je kon natuurlijk e-mails sturen, maar dat kon je al zonder internet. Maar ja, dat was het ongeveer een beetje.
E-mails sturen, zeg je. Dat klinkt al best wel nieuw eigenlijk, maar dat bestond dus toen ook al.
Ja, maar het was een heel andere techniek. Jouw computer belde een andere computers in de buurt op en die belde andere computers in hun buurt op. En zo werd de e-mail doorverstuurd naar de uiteindelijke destinatie. Maar het probleem daarmee was, je moest weten precies welke route het moest nemen. Je moest het opgeven van sturen daar. Tot het uiteindelijk kwam bij de persoon waar het behoorde. Dus ja, het was moeilijk.
Ja.
En het ging niet zo snel, want het kon wel in het eerste geval wel 2 weken duren voordat het echt, als het heel ver weg was.
2 weken?
Nou ja, ik heb gevallen geweten van 2 weken. Dus toen de internet was en dat je meteen een antwoord kreeg, dat was echt.
Ja. Wow. En wat wilde je toen versturen dan, wat 2 weken kost? Was het dan een gigantische film? Of,
Oh nee, film. Er waren geen digitale films, geen digitale foto's. Je had alleen maar tekst. Het was voornamelijk tekst. Als je een file, bijvoorbeeld, ik moest wel regelmatig een programma sturen. Mm-hmm. Nou ja, het probleem was, de mail voor de internet, die kon niet tegen binaire toestanden. Dus het kon alleen maar tekst. Dus je moest allerlei dingen doen en je kon niet groter.
Je moest het omzetten eigenlijk.
Omzetten, ja, ja. En dan opsplitsen en dan als apart mail sturen. Dus dat was echt een hele gedoe. Ja. En ik was heel blij toen dat afgelopen was. Want toen kon ik gewoon zeggen van, hier, je haalt het hier op en ik hoefde het niet te sturen. Want ze konden het gewoon via de internet ophalen.
Dat was de mail. We hebben het ook over het internet. Hoe ging dat dan precies toen? Kun je dat vertellen? 35 jaar geleden, november, zei je al?
Ja, november. Nou ja, goed. Het was een hele langzame connectie. Ik bedoel, het was 64 kilobits per seconde.
Ja, kunnen we ons bijna niet meer voorstellen.
Voor heel Europa met heel Noord-Amerika. Heel Europa was ik en een paar anderen op het CWI en toen nog niks meer. Dus het ging langzaam, maar je kon wel wat doen. Je kon files heen en weer sturen en je kon e-mails makkelijk sturen. Ja. Maar die eerste dag, ik wist dat het zou komen, we gebruikten in-house internetprotocollen en programma's om in te loggen op andere computers. Maar op die dag klopte Piet Beertema, de man die het had opgezet op Amateur. En hij zei van, de internet doet het. En ik zei, oh leuk. Ik ging meteen inloggen op een computer in New York. Want ik wist toevallig het adres daarvan. Dus ik ging inloggen op een computer in New York om het even uit te proberen. Ja, werkt. Leuk. Dankjewel.
Dus je dacht echt, oh leuk. En daarmee was je de eerste internetgebruiker in Europa.
Ja, maar kijk, internet was toen nog niks. Niemand had ervan gehoord, bij wijze van spreken. Dus ja, het was voor ons heel erg leuk en handig. Maar ja, het was pas 95 ongeveer dat internet in het huis kwam. En mensen dachten van, oh ja, dat is wel handig, dat gaan we gebruiken.
Ja, want op dat moment werd het dus vooral, begrijp ik, door jou gebruikt bijvoorbeeld, andere wiskundigen bijvoorbeeld.
Ja.
Waarvoor dan precies? Want je was nog op een andere computer.
Voornamelijk om files te sturen. Er was een chatprogramma dat je kon gebruiken. En je kon inloggen op andere computers. Maar ja, er waren niet veel programma's dat je kon gebruiken. Er was natuurlijk geen Google, je kon niks opzoeken. Maar je kon wel files van andere mensen wel ophalen, veel makkelijker dan vroeger.
Maar dat probeer ik me voor te zien. Hè? Dus nu kon je eindelijk met elkaar een beetje in contact komen. Sinds de eerste vorm van internet. Hoe ging het daarvoor dan? Hoe had je contact met je collega's over wat grotere onderwerpen, grotere
gewoon
bestanden?
Gewoon de post.
Ja. Je stuurde gewoon een floppy per post. Floppies had je toen nog, denk ik.
Ja. Dat kon je wel doen, floppies. En het gekke was, als die andere persoon je floppies kon lezen, dan was het goedkoper om een brief op een floppy te zetten en dat te sturen, dan gewoon een brief uit te schrijven en op te sturen. Want de brief was briefpost, maar die andere was pakketpost. Floppy was pakketpost. En dat was goedkoper om naar Amerika te sturen dan een brief. Heel gek.
En de floppy is eigenlijk voor de jongere luisteraars, zou ik zeggen, bijna de USB-stick daarvoor. Wat we vroeger gebruikten. Ken jij floppies?
Ik heb hem net aan meegemaakt. Ik heb op een typecursus gezeten. En dan weet ik nog dat de typecursus die stond op een floppy disk, zeg maar. En alles wat ik geschreven had, moest ik dan ook op die manier inleveren, overgeven.
Maar dat is heel klein. Het was een megabyte van gegevens. Dus
Ja, dat kon heel weinig op uiteindelijk. En je wilde natuurlijk, als jullie als wetenschappers wilden data met elkaar uitwisselen, dingen vergelijken, dat je elkaars data kon gebruiken.
En het was dan makkelijker, bijvoorbeeld als ik een paper naar een conferentie moest sturen, dan moest ik het zelf afdrukken hier en dan dat ding in de post sturen naar Amerika. Ja. En dan stopt ze dat in een boek en drukt het dat boek af. Ja. Maar tegenwoordig, vanaf het internet kon ik dat gewoon als file sturen en dan konden ze dat zelf. En nu, bij een conferentie, maakt niemand zo'n boek meer. Het is allemaal online en dat is een stuk makkelijker.
Ja, wat dat betreft is er meer veranderd, maar het geeft wel aan dat er was echt behoefte aan het internet, vooral vanuit de academische wereld, dachten jullie allemaal toen nog heel erg, toch?
Maar je moet denken, in 88... er was geen internet, geen web, geen Google, maar geen mobiele telefoons, geen GPS, geen wifi, geen Bluetooth, geen pinpas. Dus alles was met cash. Je moest naar de winkel om te kopen, je moest naar de bibliotheek voor informatie. Het is echt behoorlijk veranderd in de tussentijd.
Maar zo kan ik me voorstellen, want die gaat dus best wel wat tijd overheen. Soms kom je in een situatie dat je à la minuut toch wat informatie nodig hebt. Ja. Bijvoorbeeld wanneer u dan naar Amerika ging en met collega's wilde afspreken. Hoe ging dat dan in zijn werk? Als je niet even op je mobiel kunt kijken waar de collega's überhaupt zich bevinden.
Nou ja, eerst moest ik naar zo een winkel gaan om de vlucht te boeken. Dat kon je niet zelf doen. Ja. En dan stond je echt letterlijk een uur in de rij voordat ze klaar waren. Want er waren meerdere mensen die dat wouden. En dan gingen mensen wel op de computer tikken en zeiden van, nou, ik kan je een vlucht op zulke tijd aanbieden. Maar je kon het niet vergelijken. Dus je moest dat een beetje accepteren. En hoe kom je aan een hotel? Dat was ook echt een hele
je belde gewoon naar
hotels. Je moest gewoon bellen internationaal. En dat was ook duur. Ja. Om te kijken van of ze plaats hadden voor die data. En dan als je aankwam, laten we zeggen in San Francisco, moest je dan naar die hotel. Maar hoe doe je dat? Is er een trein? Is er een bus? Ja. Dat kon je niet opzoeken. Je moest gewoon ter plekke iemand vragen van hoe kom ik daar?
Dan spreek je iemand aan gewoon daar op straat?
Er was een informatiebalie op de luchthaven. En je kon zeggen van hoe kom ik daar? En dan
sluit je in de volgende rij aan.
Mensen vragen, want dat zeg je ook terecht. ik weet nog wel, toen ik 21 was, heb ik in Amerika liep ik stage bij de NOS.
Ja. Oh, ja.
Bij het NOS-journaal was fantastisch, maar ik kwam daar aan en dan ben je in een stad die je helemaal niet kent. En dan klap je, op een gegeven moment klap je gewoon de kaart uit. Ja. En dan denk je, volgens mij ben ik daar ergens op de hoek van die straat.
Ja.
Nou, in Amerika is wat dat betreft een fantastisch land, want mensen komen je meteen helpen. Dus er kwamen meteen allemaal mensen, die zagen mij stuntelen ook met die kaart en die kwamen me helpen. Maar dat was een beetje hoe je dat deed.
Ik begrijp ging dat ook niet altijd even in goede harmonie. Hè? Dat ik krijg dan alleen van mijn ouders mee, maar ja, die kaart in de auto.
Ja, in de auto was het wel,
Nee, treintijden in Nederland. Ja, je moest ieder jaar een boek kopen waar alle treintijden in stonden. Dus als je wil, wel van de een stad naar de andere, dan moest je dat echt gaan opzoeken zelf in dat boek.
Ja, en mocht er net een wegversperring zijn, dan is die denk ik net niet in de kaart opgenomen. Nee.
Ja, daar had je pech. Ja, er werd wel dingen omgeroepen natuurlijk. Hè? Ja. Dat had je toen ook al wel.
Ja, maar je wist het pas als je eraan kwam.
Dingen gingen heel anders. Ja. Kortom, voor de komst van het internet was informatie veel minder toegankelijk. Je was vooral afhankelijk van boeken, de telefoon en bedrijf. Vanaf 17 november 1988 nam het internet een vlucht vooruit. Het bleek de ideale oplossing voor het opslaan en uitwisselen van informatie over de gehele wereld. Meerdere generaties zijn er inmiddels mee opgegroeid en kunnen zich geen voorstelling meer maken van een leven zonder internet. Misschien moeten we om te beginnen onderscheid maken tussen dat internet en het wereldwijde web. Dat wordt nogal eens door elkaar gehaald.
Absoluut, ja. Er zijn heel veel mensen die niet weten dat het twee verschillende dingen zijn. De voorbeeld dat ik geef is dat de internet is de spoor en een web is een van die treinen die op de sporen rijdt. Want ja, er zijn meerdere programma's die applicaties die je op je internet kan gebruiken. E-mail is er één, Skype of zo. Dat zijn niet webgebaseerd noodzakelijkwijs. Dus web is een apart onderdeel van de internet. Maar inderdaad, in het begin had je geen web, maar die internet maakte de web mogelijk.
Precies, want dat is eigenlijk wat je net ook beschreven hebt. Het internet, dat zijn dus de verbindingen tussen alle computers.
Ja.
Dus dat die computer van het CWI verbonden was met die computer in Amerika. Ja. Dat is echt puur de verbinding. En toen was er nog geen World Wide Web. Dus je had inderdaad nog niet die browser, nog niet een internetpagina. Zoals we dat dan nu best wel verwarrend noemen. Dat wereldwijde web was er dus eigenlijk nog niet. Die trein reed nog niet. Die spoorrails waren er.
Wat was er dan wel? Want spoorrails, dat is denk ik een mooi vergelijken. Moet dan echt kabels voor me zien? Of wat is het internet dan concreet?
Nou ja, het was toen wel gewoon kabels van de ene computer naar de andere computer. Ja,
dus ook van Amerika naar Nederland?
Ja, en gewoon telefoonkabels. Hè?
Allereerste begin kochten wij gewoon een telefoonlijn 24 uur per dag voor een jaar. Dus daarom was het 64 kilobits per seconde. Een jaar later was het twee keer dat, 128. En dus waren we heel blij, want ineens was het twee keer zo snel. Dat was wonderbaarlijk. Ja. Maar eigenlijk, sindsdien is het bijna ieder jaar verdubbeld. Dus Amsterdam heeft de snelste internetverbinding ter wereld. Het is nu bijna 12 terabits per seconde.
Wow.
Dat is gewoon onvoorstelbaar snel. Want een terabit is gewoon een enorm groot getal.
Mm-hmm.
Het is nu enorm snel, maar toen was het heel langzaam. Maar ja, het CWI heeft twee bedrijven opgericht. Eén voor het bouwen van internet in Nederland en de ander voor de rest van Europa. Dat was NLNet en EUNet. En dus langzamerhand groeide het uit. En ja, in Zwitserland, bij CERN, was Tim Berners-Lee, een Brit. En een collega van hem, Robert Caillou, een Belg, een Nederlands sprekend Belg. En die samen hebben de World Wide Web gemaakt. Want nu was het mogelijk. Want nu hadden ze een connectie. En ze wisten hoe ze een systeem moest maken dat handig was voor gegevens uit te wisselen. Dus dat hebben ze gebouwd. Eigenlijk waren er meerdere mensen bezig met zulke soorten systemen.
Ja.
De World Wide Web was handig en het was ook gratis. Dat was de enige die echt gratis was. En dat, denk ik, een enorm verschil heeft.
Dat gaf het uiteindelijk het grote voordeel. En door het wereldwijde web kon je opeens dus op internetpagina's, websites en allemaal dat soort dingen. Dus dat is een beetje de voorstelling die we moeten maken.
Kon je een website maken? Ik bedoel, je had wel files online dat mensen konden ophalen, maar ze moesten weten de namen precies waar het zat.
Ja,
maar
precies.
Nu kon je een pagina maken waar je gewoon op klikte om dat file.
Ja, dus je kon naar het KNMI.nl. Dat was het toen nog niet, maar dat kon, je kon in principe kon je erheen om dan te kijken wat is het weerbericht.
Precies,
en dat
precies.
Maar wat had men daarvoor nodig dan? Want thuiscomputers waren wel al een ding in die tijd, of niet?
Net. In 88 waren ze net aan het opkomen, maar mensen kregen niet zo vaak.
Had jij een computer thuis toen?
Ja, jawel.
Maar wij bijvoorbeeld niet. Ik kan me voorstellen als onderzoeker.
Vanaf 82 had ik een computer thuis, wat ik via de telefoon gewoon inloggen op het CWI.
Ja.
Een eigen computer had ik in 88 wel, maar ja, de eerste laptops waren echt heel simpel en helemaal niet snel en konden niet veel, een floppy, dus je kon niet veel qua gegevens erop krijgen. Maar mensen hadden begonnen wel thuiscomputers te krijgen en eigenlijk was het bestaan van het web voor veel mensen de reden om een thuiscomputer te krijgen. Want ineens kon je meer doen. Want veel mensen hadden niks aan documenten schrijven of zo. Maar ze hadden wel om boeken te kopen of
informatie op te zoeken. Ik ben van 1981 en mijn vader werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, vroeger op de administratie. En toen ik denk vanaf mijn 13e, 14e of zo, ging ik met mijn vader, als ik een vrije dag had door de week, ging ik met mijn vader mee, ging ik internetten. En dan ging je gewoon het web op. Ja. En dat was dan heel spannend. Maar dan ging je dus websites bezoeken. Bij mij was dat toen vooral voetbalwebsites. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was er dan de hele dag. Maar ik was eigenlijk na een uur was ik al wel klaar. Oh. Want er was niet zoveel. Dus ik ging dan fcgroningen.nl. FC Groningen is mijn voetbalclub. Dat ging ik dan opzoeken. Maar die hadden in het begin helemaal nog geen website. Volgens mij pas vanaf 97 of zo. Dus dan probeerde je Voetbal International of je ging naar de NOS. Dat was volgens mij wel maar eerder bij. Maar ik kan me voorstellen voor een onderzoeker zoals jij, dat er allerlei voordelen had. Maar voor de gewone consument, zoals ik toen, als tiener, was er eigenlijk heel weinig.
Ja, dat moest wel groeien natuurlijk.
Ja.
Maar en in die dagen was er ook een website die alle websites van Nederland een lijst van hield. Zodat je gewoon zien iedere dag van welke nieuwe websites zijn er.
Maar, je had dingen als startpagina en zo, toch?
Dat kan je niet meer doen. Maar in die dagen kon je weten precies hoeveel websites er waren in Nederland. Maar nu zou je dat niet kunnen.
Weet je toevallig ook nog de eerste keer dat je dus niet voor de wiskunde, voor je onderzoek het web opging, maar een keer gewoon voor jezelf? Weet je nog wat de reden daarvoor was?
Ja, het ging door elkaar. Dus dat is niet iets dat bij me blijft van, oh ja, dat was voor zo en zo. Ja, mijn werk is ook voor mij plezier. Dus
dat is sowieso een hele mooie.
Ja.
Hey, als je deze verhalen nou hoort, Noor, want jij bent jong, je bent 25.
Ja.
Jij bent meer opgegroeid. Je hebt dan wel die floppy nog meegemaakt en zo. Maar je bent wel meer opgegroeid dan wij met z'n tweeën echt in het web, zou ik zeggen.
Digital native.
Ja, digital native. Heel mooi, dankjewel. Hoe luister je ernaar? Kun je daar een voorstelling van maken? Of klinkt dat heel gek? Of klinkt het eigenlijk heel logisch?
Nou, wel echt nauwelijks. Echt nauwelijks. Maar Steven, wij hebben natuurlijk van tevoren ook al even gebeld. Hè? Letterlijk vroeg ik me af, maar hoe zag de wereld er dan uit? Ik kon me daar echt nog geen voorstelling van maken. En inderdaad, sommige dingen doen wel een belletje rinkelen. Dus die floppy disk, startpagina.nl. Maar dan hebben we het echt over heel vroeger. En voor mij zijn internet en het wereldwijde web dan ook echt synoniemen. Ik ken het internet niet losstaan van het wereldwijde web.
Nee.
En ik heb nog, ik denk voor mijn eerste werkstukken in groep 8... heb ik een werkstuk over edelstenen gemaakt. Dan weet ik nog dat ik naar de bibliotheek toe ging en daar echt uit boeken de informatie ging halen. En dan misschien nog een Wikipedia-pagina ergens vandaan toverde. Maar vanaf daar heb ik eigenlijk de bibliotheek volledig links laten liggen. En had ik gewoon Google of een andere zoekmachine waarmee ik tot alle informatie kon komen. Dus voor mij, dat digital nomad dekt de lading, denk ik wel. Ik ken echt geen wereld zonder internet, zonder het wereldwijde web.
Ja.
Ik zou ook flink in paniek raken, denk ik, als dat opeens wegvalt. dat is toch wel bijzonder.
En het leuke eraan vind ik dat dit gewoon niet voorspeld was. Hè? Jullie hadden niet het idee toen van dit gaat er... Hè,
de... Nee. Ik bedoel, in alle begin dachten we van leuk voor de wetenschappers om gegevens uit te wisselen. Ja, want omdat mensen hadden geen computers thuis. Dus we hadden geen idee dat het zo de wereld over zou gaan en zo... belangrijk zou worden. Nee.
Ja, en dan gaat het de wereld over. Maar wat dan opvalt is dat dus Nederland hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Waarom dan kan dit nou precies in Nederland terecht? Heb je daar een idee over?
Ja, het is een hele interessante vraagstuk. Een groter vraagstuk dan je denkt, denk ik. Want ik vergelijk het met de boekdrukkunst. van in de 17e eeuw waren een derde van de boeken van de hele wereld afgedrukt in Amsterdam. Dus Amsterdam heeft iets met informatie. Dat was omdat de wetenschappers kwamen naar Nederland, omdat de kerk niet zo'n controle over had. En dan konden ze boeken laten afdrukken hier, dat nergens anders mogelijk was. Maar ja, we waren wel vroeg erbij. Dat is wel zo in Nederland. En dat heeft ons een voordeel gegeven. Hmm. Maar ja, precies waarom Nederland zo belangrijk is geworden, dat is mij nog steeds een raadsel.
Ja, misschien ook gewoon een component toeval.
Het kan best zijn, maar het kan misschien iets in de manier dat we omgaan met dingen.
Nog steeds zijn we wel echt een kenniseconomie als Nederland, zou ik zeggen.
Ja, we zijn veel opener en internationaler dan veel landen. Dus we zien de voordelen in sneller.
Ja. Ja. Misschien is het een goed moment om even een grote stap in de tijd te maken. Echt naar het internet van nu. Ja. Als we dan even het meest in het oog springende verschil zouden moeten benoemen. Wat is dat dan? Het internet van 1988 vergeleken met het internet van nu?
Nou ja, de meest in het oog springende verschil is de snelheid en de omvang natuurlijk. Ik bedoel, alles komt er nu op en dingen zijn... Dingen dat we in 88 hadden, zijn er niet meer zo als telefoonboeken. Ik bedoel, de informatie is nu op de internet.
Geen papieren backup meer of zo?
Nee. Niet zo vaak. Dus ja, soms... Ja, je kan nog steeds een krant kopen, maar de meeste mensen kijken het nieuws gewoon op de telefoon. De snelheid en de omvang en dat alles is daar naartoe gegaan, dat denk ik is het grootste verschil.
Als we jou in 1988 hadden gezegd, je gaat een podcast opnemen die alleen via internet en dan een app te beluisteren is, dan had je ons waarschijnlijk voor gek verklaard.
Ja, in 88 had je wel digitale muziek, maar niet... De discs waren niet groot genoeg om muziek op te slaan. Je moest het gewoon op een cd hebben dat groot genoeg was.
Video dan, denk ik.
Ja, video helemaal niet. Ja. Nee.
Als je op een generatie bent, juist wel eigenlijk op YouTube en Netflix te vinden en zo. Dus
ik had het hier geschreven, ja. De eerste klein harddisks voor laptops waren toen met 10 megabyte.
In 88?
Ja. In 88,
ja. Wat kun je daarmee? Misschien 3 foto's tegenwoordig?
Hooguit. Zoiets. Ja. Dus er was niet veel ruimte. Het was voornamelijk tekst.
Juist.
Ja.
Nu is het internet dus ook echt niet meer weg te denken, zou ik wel willen stellen. Hoe is dat zo gekomen? Waarom heeft het nou zo'n centrale rol aangenomen in ons leven?
Nou ja, informatie is zo belangrijk. En dat je er snel bij kan, dat is een belangrijk onderdeel. Ik denk dat veel dingen zijn verdwenen. Niet omdat mensen dat die winkels bijvoorbeeld niet wilden hebben, maar meer omdat ze gingen naar die winkels voor informatie en toen hebben ze iets gekocht. En nu kunnen ze de informatie elders krijgen.
Zoals een reiswinkel bijvoorbeeld.
Reiswinkel, ja. Dus,
en datzelfde geldt misschien wel voor nieuws. Hè? Je noemde al van vroeger moest je echt de krant lezen om op de hoogte te zijn. Of je moest wachten tot het journaal of RTL Nieuws kwam. Ja. Nemo Kennislink is ook een website natuurlijk. Nu kun je gewoon, je kan het opzoeken, je kan erheen, je krijgt alle minuut. Als wij een artikel hebben geschreven, dan kunnen we het meteen publiceren. Jij kan het meteen lezen. Dat soort dingen zijn ook gewoon zo ontzettend anders.
Ja, absoluut.
Toch even de mensen aan dat ze eigenlijk best wel goed zonder zouden kunnen. We hebben mensen gevraagd, hè, wat zou jij nou doen als dus het internet een dag uitviel? Hebben ze 2 opties gegeven. Zou jij dus uiteenvallen in totale chaos en paniek? Of is het eindelijk een momentje van rust en kalmte, zoals we ook in het begin zeiden? Op Instagram zegt 62%, nou ja, ik zou eindelijk mijn innerlijke rust vinden. En op het voormalige Twitter, nu X, is dat nog heviger, namelijk 88%. Nou, ik geloof er helemaal niks van.
Nee, zouden mensen weten wat het betekent, vragen we dan af. Want er rijdt dus geen trein meer, hè? Om maar even iets te noemen. Valt echt heel veel weg als het hele internet...
Ja. En eigenlijk, telefoon gaat over de internet nu. Dus je zou helemaal geen communicatie kunnen doen.
Dus je moet ook wel, als je rust wil zoeken, je krijgt wel rust. Dat is wel
zeker.
Maar je kan niet meer betalen in de winkel. Want waarschijnlijk gaat de kassa, ook al heb je cash, gaat de kassa niet open.
Het is belachelijk eigenlijk in een bepaalde manier. Want ja, als het fout gaat, dan gaat het helemaal fout. Ja.
Dat is misschien ook niet erg. Hè? Leven de chaos, zeker als het voor één dagje is, zou je misschien kunnen zeggen. Nou, in het ziekenhuis bijvoorbeeld, denk ik, dan wordt het allemaal wel ingewikkelder en vervelender. Ja. Maar als je een dag rust kan hebben, is het natuurlijk hartstikke, wat dat betreft, hartstikke mooi. Maar ik denk ook een beetje, ik vraag me wel af of iedereen weet wat het betekent.
Maar dat laat dus zien hoe vanzelfsprekend het is geworden, denk ik. Ik denk dat we niet eens meer kunnen overzien hoe ingebakken het is in ons dagelijks leven. Ja. Maar goed, dat is even de aanname die ik dan zo doe.
Ja, nee, ik denk dat dat wel klopt. Met de komst van het internet was plots alle nodige en onnodige informatie binnen handbereik. Sindsdien heeft het grote ontwikkelingen doorgemaakt, van e-mailen over de telefoonlijn tot aan razendsnel streamen van video's. Wat is jouw eerste herinnering aan het internet? En hoe vaak ben jij vandaag de dag online te vinden? Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Deel ze met ons via @NemoKennisLink op X en Instagram. We doen een stap vooruit in de tijd en proberen onze voorstelling te maken van het internet van de toekomst. In hoeverre zal het internet zo toegankelijk blijven voor iedereen, voor gebruikers van over de hele wereld? Is dat iets waar jij je zorgen over maakt, Steve?
Of het toegankelijk
blijft echt voor iedereen?
Ja, nou ja, ik denk dat dat de goede kant op gaat. Ik bedoel, je ziet ook heel, heel erg arme mensen die moeten een telefoon hebben. Dus dat is tegenwoordig de basis. En je hoort mensen klagen van, oh ja, hij heeft niet eens een baan, maar hij heeft wel een telefoon. Maar ja, je moet een telefoon hebben. Ja. Dus ik denk dat het moet. Ik denk dat het steeds meer mensen gaat lukken. Het is natuurlijk heel vervelend voor echt superarme mensen, want dan kunnen ze helemaal niet meedoen. Maar ja, die hebben meer problemen met gewoon gebrek aan eten. En dat is het belangrijkste natuurlijk.
Het verbaast me eigenlijk dat het dus ook nu, vandaag de dag, nog zo breed toegankelijk is. Want ik zou toch denken dat als iets als het internet vandaag ontwikkeld zou worden, dat er meteen een paar grote bedrijven opspringen en toch wel tegen een goed tarief zou willen verkopen. Hoe komt dat, dat het nu toch zo breed toegankelijk is? En ook vrijwel kosteloos.
Ja, nou ja, het is een geluk dat in het begin alles was gratis. Want mensen wouden gewoon hun informatie kwijtraken, als het ware. Je wou het gewoon delen. En via de internet is dat veel goedkoper dan in de post doen. Mm-hmm. Dus de internet die maakte heel veel dingen goedkoper. En voor zo'n klein bedrag, dat je hoeft er geen geld voor te vragen. En ik denk dat heeft in het begin geholpen om gewoon dat idee te geven van, ja, het moet gratis zijn als je mensen wil kijken. En dat zie je even goed in Engeland bijvoorbeeld. De krant die nu de meest gelezen wordt, is gratis. En de andere kranten, die hebben wel een paywall. En dan krijgen ze niet zoveel lezers. Dus het is een probleem. Je moet het soort balanceren van, ja, we willen meer lezers, maar we willen ook geld. Hoe kunnen we dat regelen?
Als we kijken naar dat open internet, wordt dat bedreigd in jouw ogen? Of zeg je van eigenlijk,
de bedoeling vanaf het begin was dat het zou gedistribueerd worden zijn. En dus niet gecentraliseerd, dat alles blijft bij jouw computer bijvoorbeeld.
Ja, niet dat één iemand de baas is eigenlijk, maar allemaal
precies
met elkaar.
Maar wat je nu ziet is dat alles wordt langzamerhand gecentraliseerd bij grote bedrijven zoals X en bij Facebook en bij Amazon en Google. En dat is een slechte ontwikkeling. Want,
waarom?
Nou ja, omdat het wordt gecentraliseerd en op een gegeven moment kunnen ze, zijn ze dan de baas van heel veel informatie. Dan kunnen ze beginnen te zeggen van, nou, nu moet je mij wel een beetje geld geven. Ja. En dat hoeft niet. Ik bedoel, er zijn technieken waar je dit allemaal op je eigen computer kan behouden en nog steeds een Facebook-achtig ding hebben, zonder dat het allemaal naar een centrale bedrijf gaat die dan jou bespioneert, als het ware.
Misschien wel goed om daarheen te gaan, want dat is een van de dingen waar jij zelf ook aan werkt, toch? Kun je daar iets over vertellen?
Nou kijk, jij hebt informatie dat je wilt delen met je vrienden. Nou ja, op dit moment zetten we dat op een centrale computer en jij en je vrienden gaan daar allemaal samen kijken. En
zoals een foto van onze vakantie.
Of gewoon nieuws van jezelf. Maar ja, dat kan je ook op je eigen computer hebben. Jouw vrienden kunnen naar jouw computer komen om dat informatie op te halen en uitwisselen van hun nieuws. En dan krijg je evengoed een Facebook-achtig pagina met informatie van je vrienden, zonder dat iemand meekijkt, zonder dat je advertenties krijgt. Dus de mogelijkheden zijn er. De technologie is er al. En het is alleen maar eigenlijk dat je dat moet bewerkstelligen.
Je bent dan eigenlijk baas over je eigen data, over je eigen informatie, toch?
Ja,
dus
precies.
Ik zeg van, hey, ik heb een mooie vakantiefoto, of ik heb een nieuwe fiets en ik wil het best delen met Noor van, ik weet dat jij ook van fietsen houdt en je vindt het leuk om dat met jou, om die aan jou te laten zien. Maar dan hoeft dat dus niet naar een groot bedrijf te gaan als Meta, Facebook of Google.
En dan
hou ik daar zelf de macht over.
En dan weet je dat de mensen met wie je praat zijn echte mensen en niet zoals op Facebook, waar je krijgt van heel veel van die fake ID's waar ze problemen maken, waar ze politieke problemen veroorzaken door foute nieuws of niet waarheden te verspreiden. Dus ja.
Nee. Ik zou zeggen, het klinkt hartstikke goed, waarom hebben we het dan nog niet?
Nou ja, ik bedoel, er zijn groepen van onze onderzoekers die zijn bezig om zulke dingen te ontwikkelen. Maar het probleem is, er zit geld in je Facebook. En dus die hebben heel veel geld. Die kunnen blijven dat bouwen. En mensen moeten dan gewoon weggetrokken worden en zeggen van, nou, laten we een gedistribueerde systeem gebruiken waar we informatie delen in plaats van dat we het aan centrale bedrijven geven.
Ja, want een andere kanttekening die hierbij plaatst is om even in te grijpen op de vakantiefoto bijvoorbeeld. Die kan ik nu nog uitprinten in een plakboek doen. En misschien mijn achterkleinkinderen zou die bewijzen van nog open kunnen slaan en inzien. Digitaal werkt dat wel net iets anders. Hij heeft een stuk geschreven over 100 jaar internet. Daar maakt zich ook al een beetje zorgen.
Ja, nou, het probleem is dat alle data nu komt op de internet. Dus vroeger was dat afgedrukt en ging in een bibliotheek of zo. Maar tegenwoordig komt het op een website. En ja, websites zijn niet door bibliothecaressen beheerd, maar meer van techneuten die zeggen van, nou ja, dat is oud nieuws, dus dat kunnen we gewoon helemaal wegdoen. En dan heb je dat stukje geschiedenis niet meer.
Ja.
En ik bedoel, ik ga geen namen noemen, maar ik ken instellingen in Nederland die dit ook doen. Dat als mensen weggaan van hun werk, dat alles wordt weggedaan. Nee. Ja, die persoon werkt daar niet meer, dus alles gaat weg. En dan ben je informatie kwijt. En dus over 100 jaar heb je dat informatie niet meer. Maar ook de manier dat we data nu opslaan is volgens mij ook niet sustainable in die zin van over 100 jaar zullen we nou nog steeds die websites van nu kunnen lezen.
Oh ja,
omdat
ja.
het allemaal op de programmeertaal JavaScript is gebouwd. En over 100 jaar, dat betekent dat we moeten nog steeds die implementaties van JavaScript hebben om onze websites te bekijken. Dus ik ben heel erg...
Interessant dat je dat voorbeeld noemt. Ik ben wel eens bij het Nationaal Archief geweest.
Ja.
En daar hebben ze dus... We hadden het al over floppies eerder in het gesprek. Maar daar hebben ze floppies die ik nog nooit heb gezien. Sommige echt ontzettend grote.
Hele
dus
grote,
je hebt die grote en die kleine. Dat zijn eigenlijk de standaard floppies. Maar je hebt nog veel grotere.
Ja.
Soms hebben ze nog weer andere floppies. En ik ben daar wel eens bij de archivaris geweest. En die zegt, ja, hier staan dus hele belangrijke onderzoeksgegevens op. Staat er dan op, belangrijke onderzoeksgegevens.
Ja.
Maar ze weten dus niet wat. En ze hebben geen, hoe heet dat dan, een reader? Ze hebben dus niks meer waarmee ze dat kunnen aflezen.
Ah.
En er is dus ook geen besturingssysteem meer die dat kan. Dus soms de hardware en de software om die oude gegevens in te zien.
Ja.
Dat is echt wel een probleem. Want daardoor missen we een deel van onze internetgeschiedenis of van onderzoeksgegevens. En dat betekent dus ook dat we na moeten denken hoe we nu dingen opslaan. Want
Absoluut.
Over 35 jaar, we hebben het al de hele tijd over hoe zo'n verandering we hebben doorgemaakt.
Ja.
Over 35 jaar lachen we erom hoe het er nu uitziet.
Dat hoop ik wel. Want, hoe het nu is, vind ik het heel primitief eigenlijk. Een vergelijking dat ik gebruik is met boeken. De eerste boeken waren afgedrukt in 1450. Maar voor dat moment was alles met de hand geschreven. Manuscript betekent met de hand geschreven. En de eerste boeken die zagen precies uit als een manuscript. Omdat dat is wat mensen kenden. Mm-hmm. Ze kenden niks anders. Dus ook de lettertypes waren ook handschrift lettertypes, zodat het echt als een manuscript uitzag. Duurde 50 jaar voordat iemand dacht van, hey, waarom maken we het zo moeilijk leesbaar? Waarom gebruiken we niet een lettertype dat goed leesbaar is? Laten we paginanummering gebruiken. Laten we een opgavesinhoud doen of een index. 50 jaar. Waarom heeft het 50 jaar geduurd? Nou, ik vind dat de internet van nu, die doet ook iets vergelijkbaars. Alles wat je ziet op de internet lijkt op papier zoals het was vroeger.
Heb je daar een voorbeeld van?
Als je een kaartje krijgt, bijvoorbeeld. Het ziet eruit als een papierkaartje. Als je boekt van een hotel, je krijgt een stukje papier. Of als je de bonnetje van iets dat je gekocht hebt, is echt een PDF. Maar er is geen papier erbij. Maar het ziet eruit als papier. En de huidige internet denkt nog steeds in papier. Omdat wij nog steeds van een generatie zijn die met papier heeft gewerkt en weten hoe je met papier om moet gaan. Ik denk, als de eerste generatie dood is, dat de volgende generatie gaat zeggen van, waarom doen we het zo raar? Waarom doen we alsof het papier is? Het is geen papier. Laten we het nou echt goed doen. En wat je eigenlijk wil, is dat gewoon de data er is. De data wordt uitgewisseld. En als iemand moet naar kijken, dan kan je het wel mooi maken met headings en alles. Maar ja, onderaan is het alleen maar data, want de computers kan veel beter omgaan met data dan met beelden van data. Want dan moet je proberen uit te zoeken van wat moet de heer, wat is dit, wat staat hier? Oh, dit is een bold, misschien is het wel een heading. Maar ja, dat weet je niet zeker, je moet een beetje gokken.
Ja, dat is nog een kleine revolutie die moet plaatsvinden de komende jaren.
Maar ja. Ik bedoel, net zoals die andere dingen waar ik over heb gehad, de technologie daarvoor is er al. Mm-hmm. We zouden het zo kunnen doen, maar de maatschappij is er nog niet klaar voor. En ja, we moeten daar naartoe werken.
Ja.
Ik denk dat de eerste generatie moet gewoon, helaas, dood zijn voordat we echt krijgen de internet zoals het echt hoort. Net zoals het duurde 50 jaar voordat we boeken kregen, dat we nu zouden zeggen van, dit is een boek.
Ja, nou, Steven, laten we dan tot slot even een paar generaties vooruitkijken. Internet bestaat 100 jaar. Waar zijn, denk je, het meest trots op terugkijken in die 100 jaar internet? Wat verwacht je?
Dat het bestaat en dat wij zoiets had kunnen maken, daar zou ik bedoel, dat is al genoeg. Gewoon dat we informatie bijna gratis over de hele wereld toegankelijk kan maken voor iedereen. Ik denk dat de grootste winst is.
Helemaal mee eens.
Tot zover deze aflevering van Oplossing Gezocht, over de grote veranderingen die het internet mogelijk gemaakt heeft.
Over 2 weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, een andere oplossing, maar wel dezelfde host.
Met mij dus Robert Visser.
En met mij Noor Aldine Mara.
Met dank aan onze gast Steven Pemberton en redactieleden Dimitri van Tuyl, Alvira Elsinga, Eva Poort en Erika Renkens. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op X en Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.
Waarom hebben mensen de hik? Hoe eet een slak? Wat is kortsluiting? Waarom is een zeebel nooit vierkant?
Waar zijn planten? Hoe kunnen mensen huilen?
Over oneindig veel dingen kun je oneindig veel vragen stellen. Ben jij ook ergens nieuwsgierig naar? Stel al je vragen op nemo100jaar.nl.